Sander Schimmelpenninck. Deze man duikt echt overal op. Hij vervangt Pauw en Jinek bij Op1, is hoofdredacteur van het jaar voor Quote en heeft echt een super succesvolle podcast genaamd De Zelfs Podcast. Ik probeerde dus via die podcast heer en meester te worden over zijn psyche. Hoewel hij zich er erg kwetsbaar opstelt, kan ik hem soms toch echt niet plaatsen. Ik ga in deze podcast dus proberen te pruttelen in zijn ziel. Ik werd er alleen een beetje lacherig van soms. Deze man ook.
Tja.
Oké. Gezellig, Sander. Dat je mee wilt doen aan mijn podcast.
Ja, hoe heet hij eigenlijk?
LN, dus LN, maar dan... LN Sander Schimmelpenninck.
LN. Ja, ik snap hem.
Lekker creëer ben je geweest.
Ja, superleuk. Ja. Een spatie in je naam, in het midden van je naam. Ja,
precies.
Ik snap hem.
En het was niet moeilijk om dingen over jou te vinden. Het is wel moeilijk nu om een niche
om iets aardigs te vinden over mij, ja.
Nee, dat is het dus. Ik heb heel veel tegenstellingen gezien, maar goed. Dus ik wil eigenlijk achterkomen of je nou aardig bent of niet. Dat is eigenlijk het doel van deze podcast.
Oh, daar ga je niet achterkomen.
Oké, ja, dat is het. Volgens mij heb jij gewoon iets heel mysterieus. Want je bent heel open, maar nog steeds kan ik jou niet plaatsen. Maar goed, daarom begin ik bij de kern van jouw wezen. Je blauwe bloed, wat je heel irritant vindt.
dat is al niet de kern van mijn wezen.
Nee, daar zit ik al fout. Nee, dat weet ik ook. Ik weet dat je dit een super irritant onderwerp vindt, maar we ontkomen er niet aan. Je bent van adel.
Waarom ontkomen we er niet aan? Leg dat eens uit.
Nou, binnen mijn podcast probeer ik ook het familiebeeld helder te hebben.
Ja.
En omdat jij nou eenmaal van adel bent, heb jij denk ik wel andere tradities.
Ja, maar dat is zo.
Dat is niet zo, nee?
Natuurlijk niet. Ik kom uit een gezin met een vader en een moeder en een zusje. Ja. Net zoals zoveel mensen.
Gewone Twentse jongen.
Ja, nee, maar goed. Ik begrijp gewoon echt niet waarom mensen die achternaam zo belangrijk vinden.
Ja, niet die achternaam, meer die geschiedenis, denk ik. Want vroeger was het wel belangrijker om van adel te zijn dan nu. Dat moet
ja,
je
maar ik heb daar niet voor gekozen, hè, die achternaam.
Nee.
Dus het is eigenlijk hetzelfde als dat ik tegen jou zou beginnen over jouw Turkse achternaam.
Ja, maar dat heeft mij ook op een bepaalde manier gevormd, mijn Turkse roots.
Maar zou je het leuk vinden of zou jij geërgerd raken als je elke keer als eerste vraag die vraag krijgt?
Nou, als eerste vraag iedere keer wel, maar dit is echt een podcast over jouw identiteit. Als
ja,
iemand
nee,
mij zou interviewen...
Ik zit je heel gemeen, wedervragen te stellen. Ik snap heel goed dat je hem stelt, alleen ik hoop ook dat je snapt dat ik het, dat ik dat gewoon een vermoeiend onderwerp vind. Omdat het, ik denk dat niemand kiest voor zijn achternaam. Niemand kiest in welk gezin die wordt geboren.
Ja.
En ik denk dat uiteindelijk in deze tijd... Ja, een gezin is een gezin. Volgens mij zit er niet zoveel verschil tussen het gezin waar ik in ben opgegroeid en misschien ook wel helemaal niet tussen mijn gezin en het gezin waar jij bent opgegroeid.
Is er iets binnen jullie familie wat echt anders is?
Nee.
Nee, dat is dus echt niet dat er bepaalde tradities moeten worden voortgezet. Oké. Okay.
Nee.
Dus daar moet je helemaal van afzien.
Mensen maken het echt veel te groot.
Ja.
Mensen denken dat ik, dat ik met een soort pruik en 18e eeuwse kleren door een kasteel hoppel. Dat is gewoon niet. Ja.
Nee.
Ik ben opgegroeid in een heel normaal huis met hele normale ouders die allebei een baan hadden. Wij woonden in een bijhuis bij een inderdaad groot huis en daar woonden mijn opa en oma.
Okay.
Dus het is niet alledaags, maar ons huis was helemaal niet zo bizar groot of zo. Dat was gewoon een heel gezellig huis. En ik heb gewoon een hele normale jeugd gehad met mijn zusje. Gewoon zoals alle broertjes en zusjes ruzie maken, elkaar in de sloot gooien, dat soort dingen. Ja.
Maar en je was ook een kakker?
Ook niet.
Dat
nee.
zei je zelf in
nee.
de zelfspodcast.
Ja.
Ik ben een kakker.
Ja, op latere leeftijd. Maar als jongetje in Diepenheim waren er helemaal geen kakkers. Het was heel sneu geweest als ik kakker was geweest. Want was heel alleen geweest daar.
Ja, precies. Daar wilde ik namelijk naartoe. Van was jij soort van uitzondering daar? Of paste jij precies binnen die Twentse cultuur?
Nou ja, ik was heel lang gewoon een normaal jongetje, zoals alle andere jongetjes in mijn klas. Alleen op een gegeven moment, als je wat ouder wordt, dan kom je natuurlijk wel achter dat je ook, in mijn geval door je familie of door zomerkampen die ik wel deed in het westen van het land, dat je andere interesses krijgt en dat je de behoefte krijgt om weg te gaan. Hè, dat je wil gaan studeren en dat je dan niet bij je ouders wil blijven wonen. Ja. Dat is toch wel een groot verschil met de jongens uit het dorp waar ik vandaan kom. Die wilden allemaal in Diepenheim blijven. Die wilden helemaal niet weg. Die wilden bij hun ouders blijven wonen als ze gingen studeren. En daarna, dat is het klassieke verhaal van de meeste mensen die in de provincie blijven wonen. Dus die niet uit huis gaan. Ja, die blijven bij hun ouders wonen totdat ze een vriendin of een vriend tegenkomen met wie ze gaan samenwonen. En dan gaan ze pas het huis uit. Dus die slaan die hele studentenfase eigenlijk over. En die fase vond ik juist wel interessant.
Ja, want waarom vond je dat interessant? Zocht je, wil je een groot en mislepend leven ook in de grote stad? Of,
nou, ik denk dat het... Als je 18 bent, dan wil je gewoon niet meer bij je ouders wonen. Tenminste, als je een beetje ambitieus in de wedstrijd zit, dan wil je zelfstandig zijn. Wil je niet een gezeik van je ouders meer hebben.
Ja, maar ook weg uit Diepenheim en uit de provincie. Dat,
Dat was niet zo heel sterk. Maar ik dacht wel van ja, de wereld is wel groter dan Diepenheim. Dat is wel een besef wat op een gegeven moment wel komt. En zeker als je wat mensen leert kennen uit het Westen. Dan denk je van, nou ja, gewoon heel simpel, de wereld is groter dan Diepenheim. Dus daar wil ik wel wat van zien.
Ja, en je bent ook niet op je mondje gevallen. Je noemde het zelfs eerder al in je podcast Hate Me or Love Me. Dat is jouw imago. Hoe was dit vroeger? Had jij veel ruzie met docenten bijvoorbeeld? Ja. Was je recalcitrante jongeman?
Ja. Nee, dat is nooit anders geweest, denk ik. Nee. Ja. Nee, ik was heel vervelend op school. Ik ben... op de basisschool werd ik al best wel vaak uitgestuurd. En op de middelbare school werd het alleen maar erger.
Waarvoor werd je uitgestuurd dan?
Nou, ik zat vaak grapjes te maken. Ik vond mezelf
de
heel grappig.
Van anderen.
Ook wel eens. Dat valt niet uit te sluiten. Nee, ik maakte veel grapjes. En ik was snel, vond ik het saai in de les. En ik had ook altijd een hele vervelende neiging om leraren te corrigeren. Dus dan vond ik dat ze... Ja, gewoon onzin zeiden of niet interessant genoeg les gaven. Mm. En dan wilde ik ze een beetje de les... Ja, ontzettend bij de hand.
Ja, en ja. Je ouders, die hadden zij daar commentaar op? Lieten ze jou, dachten ze, ach, laat hem gewoon lekker floreren in zijn karakter. Hij komt er wel later met
Mijn ouders hebben altijd wel redelijk veel vertrouwen in mij gehad. Dus heel erg vonden ze het nooit.
Okay.
Dus ze hebben nooit echt mij het gevoel gegeven van... ja, we hebben echt geen vertrouwen in jou en het komt niet goed. En je bent een hopeloos, stout jongetje. En, maar ze vonden natuurlijk niet goed dat ik van school ben gestuurd en dat soort dingen. Het is niet dat ze dat nou heel leuk vonden. Maar ze vonden het ook niet echt erg.
Dus
ze dachten wel van, ja, hij heeft ook af en toe wel gelijk misschien.
Oh, oké. Okay. Ja. Dus er zijn genoeg ouders, kan ik me bedenken, dat ze iedere keer het systeem kiezen. Hè? Maar bij jou denk ik...
Nee, ze stonden wel redelijk achter mij zonder dat ze nou zo'n soort van ouder, zo'n luzak ouder waren. Die dan, wiens kind nooit wat verkeerd kan doen.
Ja.
Ze waren heel kritisch op mij, maar ze dachten ook wel van... Ja, ze vonden vooral dat ik het gewoon zelf moest regelen allemaal. Ze waren niet zo beschermend of zo.
Dus je werd heel vrijgelaten.
Ja, je moet gewoon zelf regelen.
En dat doe je nu nog steeds. Tegen dingen aanschoppen en ruzie maken op Twitter. Denk jij niet soms van... Oh, pick your battles. Vind je het niet vermoeiend om...
Ja, maar de grap is dat mensen denken dat ik heel veel op Twitter zit. Maar dat valt dus in de praktijk, als je gewoon goed oplet, valt dat heel erg mee. Mm. Hè, soms gewoon een week niet. En dan zit ik even in een trein of in een vliegtuig.
Ja,
en
dan
vervel ik me.
Ja, maar het gaat om de kwaliteit. Zeg maar als je op Twitter zit,
dan
maak je wel vaak ruzie.
Ja, maar omdat ik dan blijkbaar toch de neiging heb om iets te zeggen waar mensen iets van vinden. Dus dan is het raak. Ja, dat kan.
Nee, oké, maar waarom heb jij de neiging om te reageren op een of andere gast in, I don't know...
Ja, ik vind dat wel leuk, een beetje met van die anonieme trollen, ouwe hoeren. Ja, ik heb
daar krijg je daar energie van, juist?
Nou, ik vind het wel leuk, amusement, maar zo moet je het ook zien. Het is gewoon amusement, het is verder niet... Ik bedoel, ik heb af en toe een tweetje en dat kun je wel zien, daar heb ik dan even wat langer dan een halve seconde over nagedacht. En nou ja, dat wordt dan vaak geretweet. En in de reacties, daar zit je gewoon een beetje een domme achterhoede discussie te voeren. Maar soms is dat gewoon heel amusant.
Ja. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen denken, oh, het zal wel energie kosten. Maar voor jou is het juist een vorm van
energie. Nee, het kost helemaal
geen
energie. Het is gewoon een soort van, andere mensen gaan tv kijken. Of,
TV is niet meer leuk, hè, tegenwoordig.
Nee, precies. Gewoon. Zeker s'avonds na half elf.
Op één op donderdag.
Ja, het is gewoon voor mij amusement. Dus... Maar goed, kijk, op een normale werkdag zit ik helemaal niet op Twitter. Ben ik gewoon hartstikke hard aan het werk. Heb ik er helemaal geen tijd voor. Maar af en toe, als ik, met name als ik onderweg ben, dan heb ik wel eens wat tijd te doden. Mm. En dan is Twitter natuurlijk wel heel verslavend. Het is natuurlijk wel een beetje een slechte gewoonte. Dat is het wel. Het kan altijd minder. Het is net als snacken.
Ja, is dat omdat je soms ook heel veel lof krijgt op Twitter? Veel retweets, veel likes? Dat je,
ja, natuurlijk. Zo bij social media. Ja, nee, ja, tuurlijk. Iedereen is een beetje likejes verslaafd.
Ja.
Ik hoop wel. Ik ben trouwens helemaal niet op Twitter. Nou ja, je merkt natuurlijk dat heel veel mensen radicaliseren omdat ze zo likejes verslaafd zijn. Hè? Dat bepaalde mensen alleen nog maar andere mensen naar de mond gaan praten op Twitter, omdat ze weten dat bepaalde dingen scoren.
Ja, sterke statements.
Ja, nou ja, je ziet dat met name in die alt-right Baudet hoek. Daar zie je, er zijn een paar mensen gewoon soort Twitter-bekendheden geworden. Ja. Omdat ze precies, en Wierd Duk is daar het ultieme voorbeeld van, iemand die gewoon precies zegt wat zijn achterban wil horen.
En het tweetje van Thierry Baudet natuurlijk over Marokkaan.
Ja, ja, ja. Ja. Dus dat is eigenlijk alleen maar het bedienen van de eigen doelgroep.
Ja. Nou, nu even naar jouw werk.
Ja.
Los van vanaf jouw jeugd ben je natuurlijk, heb je allerlei dingen gedaan. Dat is algemeen bekend dat je een pizzazaak had. Je begon op de Zuidas, toen werd je pizzazaak-eigenaar.
Pizza-eigenaar, ja. Ik heb een margarita gekocht, ik ben nu een pizza-eigenaar. Ja,
ja, pizza-eter, nog steeds.
Ja, zeker.
En uiteindelijk ben je gaan schrijven, journalistiek ingaan. En je hebt het wel eens over lineair denken en de Zuidas-mentaliteit. Voornamelijk toen jij je boek promoten niet gezocht. Was dat iets wat jij sterk beïnvloedde toen jij keuzes maakte in die periode dat je voor de Zuidas koos? Dat je dacht, oké, dit is het stappenplan, dit is wat iedereen doet en een beetje op automatische piloot. En hoe ben je daarvan afgekomen?
Ja, ik denk dat jonge mensen vooral door hun ouders ingeprent krijgen dat het leven toch in zekere zin een soort van lineaire lijn is. Met allerlei milestones en dingen die je moet bereiken. De eerste is natuurlijk je middelbare schooldiploma. Dan moet je je studie afmaken. Dan heb je een eerste baan. Dan moet je een promotie krijgen. Dan moet je langzaamaan proberen de baas te worden. Nou, onderweg moet je nog een keer trouwen en misschien twee kinderen krijgen.
Het is wel grappig hoe jij dat, welke volgorde je dat stelt. Want vrouwen, niet alle vrouwen natuurlijk, maar vrouwen beginnen meteen over hun vriend en hun relationeel. En bij mannen is het toch al baan, promotie, succes.
Ja, nou ja, ik had het nu even over natuurlijk in eerste instantie je carrière.
Ja.
Maar inderdaad, dat noemde ik daarna ook vrouwen en kinderen. Die komen dan ook nog ergens in die rit daar tussendoor.
Ja.
Is inderdaad bij mannen niet. Bij jonge mannen is dat niet het eerste wat er op die lijn verschijnt misschien. En bij vrouwen is een man en kinderen misschien wel het eerste wat op die lijn verschijnt. Maar in ieder geval, het is lineair. Dus het is heel duidelijk dat er een route is en dat er bepaalde stempelpostjes zijn waar je langs moet en dan heb je een geslaagd leven. En,
jij voelde het niet geslaagd toen je op de Zuidas was?
Nee, nou ja, goed, ik had op een gegeven moment ben je door een paar van die brandende hoepels heen gesprongen en dan denk je van, nou, ik zou nu toch op een punt moeten zijn dat ik het leuk, dat ik tevreden ben over mijn leven, want ik heb alles gedaan wat iedereen van me verwacht.
Is dit alles?
Ja, en dat was gewoon niet zo. En nou ja, dan is het op een gegeven moment ook niet zo heel moeilijk om te stoppen. Al was er bij mij ook toch nog wel weer een soort van externe gebeurtenissen waren daarvoor nodig om dat echt
te beseffen. Ik zie echt veel mensen dan nog ontevreden door het leven lopen en vervolgens Twitter, Sander Schimmelpennink uitmaken. Voor, nee, grapje, maar ik bedoel,
je hebt veel cognitieve dissonantie. Dus mensen die eigenlijk diep van binnen wel weten dat ze niet op het goede spoor zitten. Maar toch, dat geldt voor banen, geldt natuurlijk ook voor relaties.
Ja.
En mensen zijn natuurlijk heel erg goed in het
voor de gek houden van zichzelf.
Ja, zichzelf voor de gek houden, precies.
Heb jij dat ook wel eens gehad met relaties? Dat je veel te lang in een...
Ja, heb ik ook wel eens gehad. Ja, natuurlijk. Dat hebben we denk ik allemaal wel eens gehad. Ja.
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 Oké. Nou, soms kom jij op mij over als een vat vol tegenstrijdigheden. Ik heb een lijstje gemaakt waarvan ik denk, oké, wat is het nou AB?
Mm-hmm.
Je bent soms bot op tv of Twitter. Een lief persoon in real life. Je huilt bij Titanic bijvoorbeeld.
Nou ja, als dat het bewijs...
Of je bent lief tegen Welmoed dan. Ik
ben lief tegen Welmoed,
Dat vond ik super, super schattig. Vrijdag, dat je zei van, jij mag wel meer zelfvertrouwen hebben. Dat vond ik super lief.
Ja.
Je bent graag alleen, zeg je wel eens in een zelfspodcast. Maar ondertussen download je Tinder in Kroatië voor de gezelligheid.
Ja.
Voor de gezelligheid natuurlijk.
Ja. Dit wordt ook een soort ding, ja. Heb ik 5 jaar geleden ooit eens gedaan, ja. Ja?
Je haakt snel af bij het luisteren naar andere mensen, maar je wordt toch journalist waarbij je constant moet luisteren
en verhalen. Ja, het is heel frustrerend, ja.
Ja. Ik snap dat niet. Ja. Je wilt een familie, maar je zei laatst ook dat onderaan de streep wel lekker lijkt om elke 10 jaar een nieuwe vriendin te hebben.
Ja, dat kan beide.
Dat kan beide. Een grote familie.
Gewoon wat meer modern family, hè? niet in de klassieke family. Ja.
Ik heb jou wel eens jezelf. Ik heb jou echt wel af en toe jezelf een kakker horen noemen in de zelfspodcast.
Zo word ik gezien, hè? Kijk, ik ben natuurlijk altijd aan het spelen met het beeld dat mensen van mij hebben. Dat is ook een geuzennaam, weet je? Ik ben van adel en ik ben lid geweest van het koor. Ja, als ik geen kakker ben, wie is dan wel? Dus ik begrijp heel goed dat mensen mij een kakker noemen. Maar vind ik mezelf een kakker? Als in, dan heb je het over alle eigenschappen die bij een kakker horen. Namelijk eigenlijk heel erg beperkt, heel erg in een bubbel. Heel bekakt praten. Neerkijken op mensen die niet kakker zijn. Nou, dan vind ik mezelf geen kakker.
Nee, je hebt ook best wel een Oosters accent, hoor ik. Vooral in de
zelfspodcast. Ja, dat kun jij natuurlijk horen, ja.
Ja, maar vooral jij zei dat ook tegen mij. Ja. Toen, dat ik op mijn accent lijkt op die van Eus.
Ja, ja, zeker, zeker.
Vind ik echt niet.
Zeker Dentus.
Maar, oké. Dus, en want dat wilde ik zeggen, je zegt wel eens een kakker, maar dat is dus voor je image, meer dat spelen met je image. Want af en toe noem je jezelf ook een gewone Twentse jongen. Welke is het? Je bent die gewone Twentse jongen met...
Ja, weet ik veel wat ik ben. Ja, ik ben gewoon mezelf. Nou ja, ik weet veel wat ik ben, maar ik denk dat ik niet heel gemakkelijk voel in welk hokje dan ook.
Daar wilde ik naartoe.
Ja. Ja. Dus ik ben niet een gewone Twentse jongen, dat ben ik niet. Ik ben ook niet een kakker. Dus ik ben van alles een beetje. Ja,
ja, dus af en toe maak jij een statement om meer marketingstrategisch die geuzennaam op je te nemen en die aandacht te wekken en zo.
Ja, maar je probeert ook met zelfspot, daarom heet onze podcast zo, probeer je ook het gras voor de voeten van andere mensen weg te maaien. Hè? Kijk, als je zelf jezelf kakker noemt, ja, dan boeit het niet als iemand anders jou kakker noemt. Want dat heb je dan al gezegd, snap je?
Ja, tuurlijk. Dat heeft Marijke Helwegen ook met Miss Facelift.
Ja, precies.
Ja, zeker. Nou ja,
zo is het. Dat is een heel effectief middel.
Ik noem mezelf ook altijd een Turkse conservatieve... ik kom even niet... dit zeg ik altijd. Dat ik een Turkse man wil trouwen die geneeskunde studeert. En
dat zeg ik ook altijd. Grote cliché.
Het grote cliché. En dan sommige mensen op die Turkse verjaardagen gaan dan naar me kijken. Oh, heb je een vriend dan? Die gaan er serieus op in. Weet je wel, het is zo... ongelooflijk vastgeroest.
Is er zoveel druk dat je als Turks meisje een Turkse arts moet trouwen? Dat is het hoogst haalbare in die zin?
Het is wel het hoogst haalbare. Ja? Maar tenminste, of een eigen zaak of wel echt dat cliché van advocaat. Je bent een opiniemaker nu.
Ja.
Je vindt het belangrijk om je mening te uiten. Wat wil je bereiken daarmee?
Nou ja... Ik heb niet al te veel pretenties ermee. Het is met name zo'n column in de Volkskrant is eigenlijk het mooiste instrument. Want dat is natuurlijk net even wat meer dan een mening. Dan moet je echt even een serieus stukje erover schrijven. En dan moet je even over nadenken. Daar slaap je vaak een nachtje over. Dus dan kom je met een gefundeerde, als het even mee zit.
Mening. Kom je met een gefundeerde.
Nou, nee, maar dan heb je er wel even goed over. Ik bedoel, het is niet een tweet. Dat is wel even een daar heb je even
over
nagedacht.
Oh
nee, dat is heel lang in mijn belevingswereld. Maar dan kun je echt een discussie aanzwengelen. En dat is natuurlijk heel leuk. Als je merkt dat jij in staat bent om een discussie aan te zwengelen. En dat is wel, vind ik wel een mooie taak. En daarmee heb je ook een zekere invloed. Invloed die soms nog wel groter is dan een of andere backbencher van een politieke partij in de Tweede Kamer of zo.
Ja.
Dus dat is wel mooi. En nou ja, verder, opiniemakers zijn natuurlijk eigenlijk te veel. Dus ik hoop dat ik niet een opiniemaker word die alleen maar bekend is van het maken van opinies.
Ja, je wil ook iets creëren.
Ja, je wil ook gewoon een serieuze baan hebben. Nou ja, die heb ik. En je wil een zekere geloofwaardigheid hebben als columnist. Als je alleen maar columns tikt, waarom zouden mensen dan naar je luisteren?
Nee, moet serieus genomen worden, inderdaad. Want ik wil ook naar een specifieke mening overgaan. Jort Kelder noemde jou laatst in zijn podcast... rebels vanwege jouw mening over het volgen van erfgoedbelasting. Is dit jouw meest rebellerende daad, vind jij?
Welke daad?
Nou, op ja, het verhogen van erfgoedbelasting.
Erfbelasting. Ja.
Vind jij dat meest rebellerende wat je hebt gedaan?
Oh, rebellerende, nee.
Qua opinie neerzetten.
Nou, ik denk dat wat Jort daar probeert te zeggen is dat ik voor de buitenwereld soms wel eens inga tegen... En ik vind dat wel, ja, ik vind dat, dat hij daar wel gelijk in heeft. Dat ik inga tegen de belangen van mijn eigen groep. He, dus ik ben zogenaamd de elite. He, ik ben van de rijke lui. En ik vind dat rijke lui meer belasting moeten betalen. En dat is natuurlijk niet de makkelijke weg voor mij. Want ik maak mezelf veel populairder in mijn eigen kring. Door te zeggen, ja, belasting alleen maar omlaag. En rijke mensen moeten lekker hun rijkdom doorgeven aan kinderen. Maar ik vind dat niet, omdat ik geloof in gelijke kansen. En ik vind dat dat een hele rare gedachte is. Dat alleen de kinderen van rijke mensen in staat zouden moeten zijn om een bedrijf te beginnen. Of om een huis te kopen. Want volgens mij hebben kinderen van niet-rijke ouders... die kunnen net zo goed een heel goed idee hebben. Die moeten ook de kans krijgen om het te maken in het leven. En daarvoor hebben we een wat eerlijkere verdeling nodig. Met name van vermogens en erfenissen. Mm-hmm. En de erfbelasting in Nederland is heel laag. Die is alleen maar omlaag gegaan in de afgelopen 30 jaar. Dus die mag van mij wel weer wat omhoog.
Ja, want hiermee ga je ook inderdaad in tegen je eigen quote achterban, waarbij ze zoveel min mogelijk belasting willen betalen eigenlijk.
Ja.
Om hun vermogens die zij mogelijk cadeau hebben gekregen,
weer door te geven. Ja.
Ja, precies.
Maar goed, wat ik altijd tegen die mensen zeg, en dat meen ik ook echt, is dat, dat je niet moet vergeten dat als jij het geluk hebt dat je rijk bent, dat jij bij die elite hoort, bij die top behoort, dat je altijd moet beseffen dat er veel meer mensen zijn die niet bij die elite horen dan jouw kleine groepje. Dus als die grote groep mensen het niet meer pikt, dat het verschil tussen hen en jou zo groot is, dan heb jij gewoon een heel groot probleem. Maar, want dan staan ze gewoon aan je deur.
Maar denk je dat jij dat beter ziet dan hen? Of denk je dat het hen minder kan schelen?
Nou, ik denk dat ze gewoon niet zo historisch onderlegd zijn. Dat ze er gewoon zijn vergeten. Kijk, mensen zijn natuurlijk heel dom, hè? Mensen vergeten altijd weer de lessen uit het verleden. Dus in de geschiedenis is er een hele duidelijke constante. Als het verschil tussen arm en rijk te groot wordt, en vooral als de arme of de middenklasse niet het gevoel heeft dat het een eerlijke wedstrijd is, dat het eigenlijk niet uitmaakt wat zij doen, maar dat zij nooit en hun kinderen nooit bij die groep zullen horen, dat het eigenlijk een oneerlijk spel is, dan is die acceptatie van die rijkdom heel snel weg. Mm-hmm. En dan heb je als rijke, als elite, als vermogende voorhoede, heb je een heel groot probleem.
Mm-hmm. En hoe wordt dit? Jij bent zelf ook presentator voor WNL.
Ja.
En is dit een populair verhaal ook bij WNL?
Nee, bij WNL wordt dit misschien wel eens links gevonden, wat ik nu zeg. Maar dan leg ik altijd uit dat het helemaal niks te maken heeft met links of rechts. Ik vind het onderwerp van hoe verdeel je de koek. Dat was vroeger natuurlijk, daar had je inderdaad de socialisten en de conservatieven, die stonden dan lijnrecht tegenover elkaar. Ik denk dat je gewoon heel eerlijk moet constateren dat op dit moment het kapitalisme niet werkt zoals het moet werken. Dat de glorietijd van het kapitalisme juist de tijd was waarin hele hoge belastingen waren. Dat juist heel goed is voor economische groei.
Verzorgingsstaat,
maar vooral investeringen in het onderwijs. Dat echt cruciaal is voor economische groei. Nou, hoe betaal je die? Met faire belastingen. En de afgelopen 30 jaar zijn de belastingen voor rijke mensen en grote bedrijven zijn alleen maar omlaag gegaan. En het is gewoon overtuigend bewijs dat dat niet goed is voor de economie, dat dat niet goed is voor de sociale cohesie. Dus dat maakt niet uit of je nou rechts of links bent. Dat is voor niemand goed.
Zelfs Klaas Dijkhoff begint ineens over zijn rooie familie in Brabant. Of waar was
het? Ja, Brabant komt er vandaan.
Ja, ergens met Philips of zo.
Ja.
Ja, dus zij krabbelen ook terug van hun
Ik denk dat iedereen dat begint in te zien. En sommige mensen die vinden zichzelf heel rechts en die vinden het heel belangrijk om te doen alsof alles wat te maken heeft met belasting slecht heeft. En de staat is altijd de kwaaie pier. En de staat weet niet hoe je geld moet uitgeven. Die smijten alles over de balk. Ik denk dat geluid echt wel aan de verliezende hand is.
Ja.
En dat je met name in landen als Amerika en Frankrijk en Duitsland, grote landen om ons heen, dat daar echt een grote verandering plaatsvindt die in Nederland nog niet echt plaatsvindt, maar dat gaat hier ongetwijfeld ook komen.
Ja, want wat rechtse mensen altijd zeiden, voordat het zo duidelijk werd dat het niet werkte, was van, ja, we hebben het toch al goed, waarom zouden we nog meer nivelleren, of waarom zouden we nog meer investeren in de verzorgingsstaat? En nu zien mensen dat het, als je het niet doet, dat het heel snel achteruit kan krabbelen met alles. Dus dat is wel interessant.
Nou, het belangrijkste punt wat ik altijd zeg, maak tegen rijke mensen en de elite, is dat het ook in hun eigen belang is om meer belasting te gaan betalen. Kijk, je hebt er niks aan als er een heel klein groepje mensen heel rijk is en de rest niks te weinig heeft. Want dan kun je ook je productjes niet meer verkopen. Wie moet jouw productjes kopen? Je krijgt gewoon sociale onrust. Je voelt je niet veilig. De criminaliteit. Ik bedoel, er zijn 100.000 redenen waarom rijke mensen er een belang bij hebben dat het verschil tussen arm en rijk gewoon niet te groot wordt.
Maar ik denk inderdaad dat mensen zo erg in hokjes denken, dat hun wereld ook klein is, dat ze dat niet zien.
Nee, hoe belangrijk mensen kunnen niet zo goed lange termijn denken. En ze kijken ook vaak niet verder dan hun eigen kleine bubbeltje.
Ja, precies. Maar jij wel, Sander.
Ik wel, ja. Ik ben een journalist. Ja, ja. Dat moet je wel doen als journalist.
Ik wil nu overgaan op het onderwerp de vrouwtjes. Oh, jouw favoriete onderwerp.
Zo zou ik dat nooit noemen, de vrouwtjes.
Je zegt,
het betere geslacht, zou ik het zeggen.
Betere, precies, want jij noemde jezelf bij een vandaag dat je een progressief man-vrouw beeld hebt.
Ja.
Maar dat zouden menig vrouwen niet over jou vinden als ze jouw artikelen lezen over dat vrouwen harder moeten werken en bla bla bla.
Ja,
hoe zie jij dit
niet
zelf?
Niet harder, maar gewoon meer.
Meer. Hoe zie jij dit zelf? Ben jij een feminist?
Ik ben een feminist, denk ik wel. Omdat ik geloof in gelijkheid tussen mannen en vrouwen. En bij die gelijkheid horen rechten en plichten. En de rechten zijn evident. De vrouwen kunnen precies dezelfde dingen doen als mannen. Kunnen hetzelfde onderwijs genieten. Kunnen ook werken, kunnen ook niet werken. Ze hebben dezelfde vrijheden als mannen. Alleen de plichten die je als burger hebt, namelijk zorgen dat je ook bijdraagt aan het geheel. Ik vind dat vrouwen daar nog wel eens te weinig worden aangesproken op die plicht. Mm-hmm. Dus eigenlijk de vrijheden hebben omarmd die horen bij de emancipatie, maar nog niet zo bewust zijn van het feit dat je ook wat moet bijdragen. Mm-hmm. En dat als jij ervoor kiest naar een dure opleiding aan de universiteit te hebben genoten, ervoor kiest om niet of nauwelijks te werken, dat je dan toch in zekere zin een beetje je maatschappelijke plicht verzaakt.
Hoe zie je dat dan bij mannen? Als mannen parttime gaan werken, zie je dat dan als even erg?
Nou, maar dat doen ze gewoon bijna niet.
Maar als dat wel zo is?
Nou ja, kijk, het belangrijke in deze discussie is altijd dat je een heel duidelijk onderscheid moet maken tussen individuele keuzes. Ik heb niks
en patronen,
ik heb niks te zeggen over individuele keuzes van mensen. Mensen moeten doen waar ze zin in hebben.
Want dat is het commentaar, alleen, denk ik, die je zou
dat
krijgen.
Is het commentaar, dat krijg je altijd.
Ja.
Alleen, dit is een macro-economische discussie. Dus als er iets geks, afwijkends gebeurt, omdat hele grote groepen iets anders doen dan in andere landen, zoals in Nederland het geval is. Nederland is echt uniek in de zin dat er zoveel vrouwen parttime werken en dan ook dus nog best wel weinig uren ook. Dat is echt uniek in Europa. Dus er is in Nederland gewoon iets geks aan de hand. Dus ik heb het niet over, ik wil niemand persoonlijk aanspreken, want ik ken die mensen ook helemaal niet. Ik bedoel, waarom zou ik Pietje of Truusje aanspreken, want ik ken die mensen niet. Ik zeg alleen dat er,
behalve
mijn moeder, die ken ik. Maar ik kan alleen iets zeggen over het grotere geheel. En het grotere geheel in Nederland is gewoon, heeft gewoon een probleem als wij zo doorgaan met zo weinig werken. Want dan kunnen we de bonnetjes niet meer betalen. Ja. Zo simpel is het.
Ik ben het helemaal met jou eens. Ik heb ook in studiegroepen gezeten. En dat ik dan gesprekken had met medestudenten, vrouwelijke studenten. Ik zo, wat ga je nou doen? Ja, parttime werk. Ik zo, hoezo? Waarom zit je hier? En je hebt niet eens een vriend of zo. Ja. Weet je wel, je bent daar echt nog lang niet dat je de noodzaak zou voelen om überhaupt in dat stereotype genderrol te vallen. Als, oh, ik ben vrouw, dus ik ga na mijn zwangerschap minder werken.
Ja.
Ik bedoel, een man kan dat ook net zo goed doen, toch? Ja. Maar goed, dan heb je weer het contact systeem.
Of je werkt gewoon beide fulltime. Dat is in Nederland natuurlijk ook altijd de gedachte dat iemand terug moet in uren.
Ja.
Die gedachte is in het buitenland helemaal niet.
Het is wel duur, hè, kinderopvang.
Ja, ook dat is een beetje een fabeltje. Het is altijd, hou je netto natuurlijk veel meer over als je wel gewoon fulltime werkt. Dus er wordt gesuggereerd dat de kinderopvang meer kost dan je verdient met die dag werken. Nou, dat is gewoon niet waar. Dat is gewoon onzin. En bovendien, Je werkt niet alleen om geld te verdienen, je werkt ook om iets bij te dragen aan de maatschappij. Ja, ik snap ook heus wel dat niet elke mbo'er praktisch geschoolde, moet ik tegenwoordig zeggen, per se werkt omdat hij zijn werk nou zo super leuk vindt elke dag. Hoger opgeleide trouwens ook niet. Maar goed, in essentie moet je natuurlijk wel ook werken met het idee dat je jezelf wil ontwikkelen, dat je iets wilt doen met je studie, dat je het gevoel hebt dat je iets nuttigs doet met je leven.
Ik denk ook wel dat als iedereen zijn eigen talenten zal ontplooien, dat mensen daar veel gelukkiger en tevredener van zijn.
Ja. Want
ik merk heel erg dat vrouwen wat afhankelijker zijn met hun levensgeluk van de man of de relatie of de kinderen. En dat heb je gewoon niet onder controle.
Nee.
Je hebt dat gewoon totaal niet onder controle.
Man hoe kan morgen weglopen.
Precies.
Ja. Nee, en dat is het fundamentele waar ik altijd discussie over krijg met vrouwen in Nederland. Het element economie is gewoon heel belangrijk. Ook in relaties. Dus als je een relatie hebt waarbij de man fulltime werkt, veel meer geld verdient en de vrouw parttime werkt en eigenlijk niet eens genoeg geld verdient om zichzelf, zeg maar, te onderhouden. Ja, hoe ga je dan een gelijkwaardige relatie krijgen? Want dan kan die man, die zal altijd, hij zal het misschien niet zeggen, maar die zal altijd denken, ja, zij gaat nooit bij me weg. Want zij verdient helemaal geen geld. Ik hou hier de tent draaiende.
Ja.
Dus zij is toch gewoon afhankelijk van mij. Nou, ga dan maar eens een man aanspreken op zijn wangedrag. Of als hij vreemd gaat, of weet ik veel, jou niet goed behandelt.
Ja.
Je hebt gewoon een zwakkere positie. Dus gelijkwaardigheid begint bij economische gelijkwaardigheid. Alleen het vervelende is natuurlijk dat economische gelijkwaardigheid komt niet aanwaaien. Daar moet je voor werken. Dat is moeilijk. En Nederlandse vrouwen vinden het vaak te moeilijk. Die hebben daar gewoon geen zin in.
Of ja, geen vertrouwen in. Zelfonderschatting misschien ook.
Ja, nou ja, ze krijgen toch heel nadrukkelijk mee vanuit de Nederlandse hele conservatieve cultuur dat er wel een man is die de bonnetjes betaalt.
Ja.
Vroeger was het papa, nou straks is het je man.
Ja, bij mij, ik ben Turks, bij mij echt totaal niet.
Nee.
Ja, ik heb echt geleerd, wees financieel onafhankelijk.
Ja.
Naar werk, ga studeren, dat was echt...
Maar het is heel opvallend dat de meest ambitieuze vrouwen die ik tegenkom, ook hier bij Quote, ondernemers, zijn heel vaak vrouwen met een migratieachtergrond.
Ja, klopt.
Helemaal niet de blonde Truus uit Friesland.
Klopt.
Maar juist,
En daarom zijn er geen matches tussen Turkse mannen en Turkse vrouwen of Marokkaanse, whatever, binnen die migratieachtergronden. Want vaak is de man, is dat van, oh, je wordt een beetje verwend, weet je wel, een printje, komt wel goed. En die meid moet werken. En op een goede universiteit komt, zodat ze een goede man zullen ontmoeten. Maar die goede man, die komt daar helemaal niet.
Nee.
Want die werd alleen maar verwend. Dus dan uiteindelijk, ze alleen en gaan ze uiteindelijk met een Nederlandse man of met een Turkse man die helemaal met inhammen of zo, weet je wel.
Oh god, inhammen. Zoals Eus bedoel je?
Nee, ik bedoel niet Eus. Oh. Heeft Eus inham? Of is hij nou Istanbul geweest?
Nee, maar goed, dus eigenlijk ambitieuze migratieachtergrond vrouwen, mooi woord Sander, goed uitgeluld, moeten met Nederlandse mannen, daar komt het neer.
Ja.
En die luie Nederlandse prinsesjes moeten maar met de luie Turkse prinsjes.
Dan laten we lekker politiek incorrect doorgaan.
Ja.
Want voordat we dat doen, jij bent super goed terechtgekomen, mega succesvol, hè? Bijbaantje als tv-presentator, noem je dat. Bij Op1 hoofdredacteur van het jaar bij Quote. Had je dit ooit durven dromen?
Nou, ik had absoluut niet verwacht dat ik in deze wereld terecht zou komen. Ik had totaal nooit gedacht dat ik in de journalistiek zou gaan werken toen ik jong was. Nee, ik wilde altijd architect worden. Ik heb alles wel een keer willen worden. Achteraf kan ik het natuurlijk wel terugredeneren dat ik altijd wel geïnteresseerd was in de journalistiek. Want ik las wel heel veel kranten en ik vond schrijven ook wel erg leuk. Alleen, dat is gewoon nooit in mijn hoofd opgekomen als een serieuze carrièreoptie.
Ja.
Dus het is... ik had het nooit kunnen dromen. Nee, ja, ik heb überhaupt gewoon nooit zo heel veel gedroomd over de toekomst.
Gewoon realistisch wat je...
Ik had altijd wel gewoon projectjes, maar meer in het moment.
Ja. Oké, tot slot. Speciaal voor jou hebben we een rubriekje voor deze uitzending. Het snoepje van de week.
Ah, het snoepje van de week.
Ja, oké. En dat wordt Sander Schimmelpenning.
Oh.
Wat is jouw marktwaarde? Hoe zou jij jezelf beschrijven op de markt?
Mijn snoeperigheid.
Ja.
Ja, weet ik veel. Ik word natuurlijk wel ouder, hè? Ik word grijs en ja.
Ik zie geen grijs.
Ja, wel hoor, grijs.
Ja. Oh ja, een beetje George Clooney. Ja.
Nou ja, was het maar George Clooney. Nee, ja, weet ik veel. Ik heb altijd wel redelijk oké gelegen bij de meisjes. Ik heb een goede studententijd gehad. En volgens mij is dat nog steeds wel zo. Alleen, ik word wel ouder. Ja, dus het, ik moet toch langzaam accepteren dat, dat het vrij buitensleven over is. Ja, ja.
Maar wil je het familieleven echt instappen binnen nu en...
Nou, ik heb geen haast, maar ik ben er nog niet 100% uit. Maar ik denk wel dat ik... Ik ben heel, heel blij met mijn huidige vriendin. We hebben een hele goede relatie. Dus dat is gewoon heel fijn. En als daar een familie bij komt met kinderen, ja, dan is dat zo. Maar ik denk dat in de realiteit, in de praktijk is het vaak gewoon de vrouw die dat bepaalt. Daar kunnen mannen wel heel interessant over doen. Maar een vrouw... is mijn ervaring in mijn omgeving. Die zegt op een gegeven moment gewoon, ik wil kinderen. En dan zeggen die mannen, oké.
Zij is nog niet overtuigd van jou.
Nee. Nee, zij is gewoon heel druk. En zij heeft een fantastisch bedrijf. Ze is daar heel hard aan trekken. En ik denk dat zij op een gegeven moment ook bij mij heus wel komt zeggen, ik wil een kind. En dan zeg ik waarschijnlijk net zoals alle mannen, oké.
En dan ga je naar Zweden.
En dan ga ik meer tijd in Zweden in ieder geval doorbrengen dan nu. Nu ben ik daar zo'n 30% van mijn tijd.
Moderne familie.
En dan zouden we toch minimaal 60% van mijn tijd moeten zijn. Ja.
Okay.
Maar dat lijkt me heerlijk.
Okay. En een feminist als man, toch? Met een gelijkwaardige relatie dus.
Ik hoop van harte voor mijn vriendin dat ze ooit net zoveel geld gaat verdienen als ik. Ja. Maar het ligt in ieder geval niet aan haar inzet. En dat hoeft dus ook helemaal niet even geld verdienen als je maar wel... gelijkwaardige inzet hebt en beide even ambitieus bent en wil bijdragen.
Dus Sander's marktwaarde is feminisme, gelijkwaardigheid.
Maar mijn marktwaarde is helemaal nul. Is helemaal
George
niks.
Clooney haar.
Ben van de markt.
Maar hij is van de markt, ja. Helaas. Ja. Nou, hartstikke bedankt voor je tijd.
Graag gedaan.
Echt heel gezellig.
Goed zo.
En
graag gedaan.
That's it, yes.
Heel goed.
Sander is toch ook gewoon een topvent. Ik zat gewoon een beetje advocaat van de duivel te spelen, want ik hou er ook soms van om lekker bold statements te maken. Zoals bijvoorbeeld over de Turkse gemeenschap. Mijn familie is daar bijvoorbeeld heel vrij in, maar dat verschilt dan ook wel weer per gezin. Nou ja, macro- en microniveau. Discussies zijn ook altijd vermoeiend. En het klinkt ook gewoon minder catchy. Maar als journalist moet je wel bij de feiten blijven.